We gaan een gedeelte lezen uit Jesaja. Het boek Jesaja wordt wel genoemd het evangelie van het Oude Testament. Een blijde boodschap dus. We gaan lezen in Jesaja 43 de eerste 8 versen en dan de versen 16 tot 21. Ik hoop dat u een Bijbel bij u hebt, dat is het allerbeste. Maar anders kunt u meelezen met het beamer. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël, vrees niet. Want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door rivieren, ze zullen u niet wegspoelen. Als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren. En zal de vlam u niet verbranden. Want ik, de Heere, ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser. Ik geef Egypte, Ethiopië en Seba als losgeld in uw plaats. Omdat ge kostbaar zijt in mijn ogen en hoog geschat en ik u lief heb, geef ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven. Vrees niet, want ik ben met u. Ik doe u nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg dat het noorden geef en dat het zuiden houdt niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb. Doet het volk uitgaan dat blind is, al heeft het ook ogen en dat doof is, al heeft het ook oren. En dan verder vanaf vers 16. Zo zegt de Heere die door de zee een weg baant en een pad door machtige wateren. Die wagen en paard doet uittrekken, krijgsmacht en helden. Tezamen liggen ze neer. Ze staan niet weer op. Ze zijn uitgeblust als een vlaspit uitgedoofd. Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Zult gij er geen acht op slaan? Ja, ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. Het gedierte des velds zal mij eren, jakhalzen en struisen, want ik geef water in de woestijn. Rivieren in de wildernis om een uitverkoren volk te drenken, het volk dat ik mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen. Tot zover de schriftlezing. Nieuwe perspectieven. Een subtitel misschien of een alternatieve titel. Zie, ik maak iets nieuws. Jesaja 43. Een geweldig hoofdstuk. We zullen een kort moment in gebed tot God opzien als we de Bijbel willen openen. Hemelse Vader, we danken u voor deze morgen, dat het openen van die woorden licht verspreidt en dat het inzicht geeft aan de onverstandigen. En we danken u voor uw beloften, Heer, dat u ons leert en onderwijst aangaande de weg die we moeten gaan. En bedanken u dat uw oog op ons is en dat u uw woord gegeven hebt en dat meneer Jezus ten hemel voer en zich heeft gezet aan uw rechterhand, dat als gevolg daarvan de Heilige Geest is neergedaald. We danken u dat we op u mogen vertrouwen, dat u ons zult leiden en wilt u ons leren door uw woord, wilt u ons aanspreken tot de diepte van ons hart. U kent ons dieper dan we zelf ooit kennen. We bidden voor degenen die thuis zijn, die meeluisteren, die zich met ons verbonden voelen. We danken u voor het lichaam van Christus. Vader, wilt u in onze harten werken. In Jezus' naam. Amen. Wat zijn je vooruitzichten voor 2022, voor het nieuwe jaar? Want daar heb je natuurlijk over nagedacht. Iedereen heeft erover nagedacht. De oliebollen zijn al in de koelkast en het knallen is verstomd. En de 2 januari is het nog wat stiller, dat is een groot voorrecht. Om dan te mogen starten met het nieuwe jaar. En ik vind het een grote vreugde om deze eerste zondag van het jaar de Bijbel te mogen openen. In Jesaja 43 wordt de profeet geconfronteerd met de situatie van het volk Israël van dat moment. Dus je moet je verplaatsen in de tijd. En dat is een kerngedachte die hij uitspreekt, een kernvers. Dat is vers 19, die is ook voor deze morgen denk ik een sleutelvers, een kerngedachte. Vers 19. Zie, ik maak iets nieuws, zegt God. En in vers 18 staat, denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Zult gij er geen acht op slaan? Ja, ik zal een weg in de woestijn maken. Rivieren in de wildernis. Nou, dit is het hart van de boodschap die Jesaja meekrijgt van God. Alleen al dit vers spreekt boekdelen. Wat verwacht ik voor het nieuwe jaar? Maar wat verwacht de hemel voor dit nieuwe jaar voor ons? Hoe kijkt God naar dit nieuwe jaar? Wij kijken van onze gezichtspunten, dingen die ons bezighouden, onze verantwoordelijkheden, onze toekomst, ons gezin, de tijd waarin we leven, de moeilijkheden waarmee we geconfronteerd worden. En het afgelopen jaar was geen makkelijk jaar, laten we heel eerlijk zijn. En ik denk in vele opzichten een moeilijk jaar. En dan denk ik niet alleen aan de christenen, aan de gelovigen, maar voor wereldwijd, voor miljoenen mensen. In deze situatie worden de schijnwerpers gericht op het volk Israël. Dus we moeten even naar Israël reizen in gedachten om dat te kunnen begrijpen. Toch is er een hele duidelijke toepassing voor de gemeente. Het is een vers wat ik vaker citeer, wat in Romeinen staat, Romeinen 15 vers 4. Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven. De hele Bijbel is voor de gelovigen, voor de Nieuwtestamentische gelovigen. Er zijn 4 aspecten in dit Bijbelgedeelte. Er staat best veel in, dus ik maak sprongen soms. Maar ik wil het proberen. Om het toch als een geheel neer te zetten. Het eerste punt wat ik noem. Je bent van mij. Dat staat er. Mijn betaling is wat formeler, maar het staat er wel. In vers 1 vinden we dat. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob en uw formeerder, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Je bent van mij, gij zijt mij. Je bent van mij, zegt God via zijn profeet tegen zijn volk Israël, die zich in wanhopige omstandigheden bevinden. En heel vaak dan lezen we een belofte uit de Bijbel, die mogen we toepassen. En ik zou zeggen, leer zo'n vers uit je hoofd, een aantal versen misschien zelfs uit dit hoofdstuk. Maar bekijk altijd met een zekere beperking, wat ons direct aanspreekt, wat in onze eigen situatie meteen relevant kan zijn. Maar het gaat hier om een breed verband waar de profeet Jesaja mee te maken heeft. Hij heeft te maken met ontzagwekkende moeilijkheden. Onmogelijke situaties. Hoe gaat God daarmee om? En we zullen zo zien. In Jesaja 42 wil ik toch een vers citeren waaruit dat blijkt. Zo zegt de Heere. Dat is Jesaja. Zo zegt de Heere. Dat is wat we nodig hebben in onze tijd. Wat vindt God ervan? Hoe staat God er tegenover? Wat zijn zijn gedachten? We gaan lezen. Maar nu, ondanks die omstandigheden waar we zo op terugkomen. Maar nu, zo zegt de Heere. En er komt een reeks van namen. En namen in de Bijbel hebben een diepe betekenis. De Heere, uw schepper. Waar alles vandaan komt, ons begin. Alles in hem leven, we bewegen we ons, alles komt van hem. O, Jacob. Jacob is niet zo'n mooie naam. Betekent hielenlichter. En uw formeerder, degene die je verandert, die je vormt, die iets doet in je leven. O, Israël. Wat zegt God dan? Waar begint God mee? In deze... En ik ga eerst dat vers even lezen. In Jesaja 42, in vers 22, daar staat iets. En ik pak het samenvat het. Je moet het, de context lezen, maar het vers zegt al genoeg, denk ik. Maar dit is een volk, dat is Israël, beroofd en uitgeplunderd. Men heeft hen allen in kerkerholen geboeid. In gevangenissen zijn ze weggeborgen. Ze werden ten roof. En er was geen redder tot plundering. En er was niemand die zei, geef terug. Heel kort samengevat, de situatie. Omstandigheden zijn rampzalig. Ze zijn bestolen. Ze zijn uitgeplunderd. Gevangen genomen, geboeid. Kortom, in de steek gelaten. En dan staat er, niemand... vers 23. Wie onder u neemt dit ter oren? Vers 23 van Jesaja 42. Wie onder u neemt dit ter oren, schenkt er aandacht aan en luistert in het vervolg. Nou, laat ik het even rusten. Maar nu. Dat is het verband. Maar nu. Die afgrijzelijke omstandigheden zijn daar. En dan zegt God, maar, nu. Het is zo belangrijk om in het heden te leven. Anno Domini 2022. We leven in het nu. En God handelt met ons in het heden. Heden, indien gij zijn stem hoort, staat er in Hebreeën. God werkt vanuit het nu. De omstandigheden zoals we nu zijn. Waar God ons kan vinden. Zo zegt de Heer, uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël. Vrees niet. Wees niet bang. Niet bang zijn. We moeten niet bang worden. Dat is wat God zegt. Begint hiermee. Hij begint niet met de vinger te wijzen. Wacht eens eventjes. Het is een punt wat ik eigenlijk bovenaan de lijst wil zetten. Ik vind het zo belangrijk. Want... in jouw leven of in jullie leven, is het in dit geval, wil ik met dit punt klaarkomen. Daar begint God niet mee. God ontmoet ons op de plek waar we zitten. In de nood. In de ellende. In de moeite. In de blijdschap. Wat het ook mogen zijn. Hij ontmoet ons waar we zijn. God is alomtegenwoordig. Hij spreekt vanuit het heden. Daarom is de Bijbel zo actueel. Dit hele boek is voor nu. God spreekt nu. Vrees niet, want ik heb je verlost. Ik heb je vrijgemaakt. Nou, je ziet die omstandigheden van het volk. Dat rijtje hebben we net gelezen. Uitgeplunderd, gevangen genomen, van alles, geboeid. Vrij. Ik heb u bij een naam geroepen. Gij zijt mijn. Je bent van mij. Wat er ook met ons leven gebeurt, welke weg we ook gaan, als we ons eenmaal aan Jezus Christus hebben toevertrouwd, en ik hoop dat iedereen dat gedaan heeft, als ik ook kijk naar de livestream, waar misschien mensen meeluisteren die nog nooit een Bijbel gelezen hebben. Het eerste waar het christelijke leven mee begint, het eerste waar het mee begint om in het reinen met God te komen, is dat de Heer Jezus Christus de heerschappij krijgt. Zijn koningschap in mijn hart en leven realiteit is. Dat ik begin bij het kruis, bij het voltooide werk van Jezus Christus. Maar als ik eenmaal die stap gezet heb, en ik heb dat jaren geleden mogen doen, dan blijft dat geldig. Als je eenmaal je leven aan God hebt toevertrouwd, dat is blijvend. Kan alles veranderen, dat heb je één keer gedaan en dat neemt God serieus. Dan gaat hij wel met je verder. Dan doet hij een werk in je leven, daar kan ik van getuigen. Toen ik begon, heb ik een keus gemaakt. Heer Jezus, u krijgt de eerste plaats in mijn leven. En de eerste tijd heb ik weinig gemerkt. Maar door de jaren heen is dit boek gaan leven. Geroepen, je bent van mij. Het is zo kostbaar om zijn eigendom te zijn. Juist in een tijd waarin we nu leven, dat we kunnen zeggen, ik ben het eigendom van Jezus Christus. Hem behoor ik toe. Misschien kennen we dat lied wel. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Nu behoor ik ook bij Jezus. Hij behoort bij mij. Niet alleen voor dit leven hier, maar voor de eeuwigheid. Eeuwig van hem te zijn. Wat een geluk. Wat een gelukkig nieuwjaar om zo te mogen verder gaan en misschien zelfs mogen starten. Dit volk dan zit in de moeilijkheden, in de prenarie. Maar God komt met een boodschap. Vrees niet, ik heb je vrij gezet. Je bent vrij van de greep van de vijand. Je bent van mij. En we kennen natuurlijk allemaal het Onze Vader. Onze Vader. Dat is wat je bidt als je een kind van God bent. Mijn Vader. Wat Jezus vaak. Mijn Vader. Als God je Vader is. Dat je hem Vader mag noemen. Dan heb je zo'n unieke band. En sommige mensen hebben misschien een achtergrond die heel moeilijk is. Waardoor ze uit het gezinsleven het niet kennen. Maar sommigen kennen dat wel. Als je een vader hebt die echt een vader is. Dat is zo bijzonder. En Paulus doet zich een beklag. Als mensen aangesproken worden. Dan zegt hij. Jullie hebben niet vele vaders. Zegt hij. Onze Vader die in de hemelen zijt. Het tweede wat ik noem in dit hoofdstuk is de omstandigheden. De omstandigheden, daar hebben we al iets over gezegd. In de versen 2 tot vers 8. Hoe de omstandigheden ook zijn, God kijkt vooruit. We hebben het ook gezongen. Hè? Voorwaarts, Christen, strijders. Drukt u konings voor. Enzovoort. Een machtig lied vind ik het nog steeds. En er zit zo'n vaart in dat lied. En, de Salvation Army was het toen. Hè? Wij zeggen het leger des heils. En als je leest van William Booth, als je in de geschiedenis van hem leest zijn getuigenis, dat het vuur ontbrandde in deze man, in zijn metgezel, in zijn vrienden, in zijn beweging. Het vuur ontbrandde. God kijkt vooruit. En er zijn drie mogelijke situaties die hier genoemd worden. En misschien zijn ze voor ons van toepassing. Misschien vind je er iets in terug. Of misschien wel in de toekomst. De eerste is, die vinden we in vers 2. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Dat is de eerste. Een mogelijke situatie. De tweede, gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen. Dat is de tweede. En de derde, als gij, dat zijn opties dus, hè, als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Drie beloften, drie verschillende situaties waar je doorheen kunt gaan. De omstandigheden kunnen verschillen. Wat er in mijn leven gebeurt is totaal anders dan wat in jouw leven gebeurt. Er zijn drie verschillende mogelijkheden die hier genoemd worden. Verschillende omstandigheden. Zoveel varianten zijn er. Maar één ding is binnen die drie hetzelfde. De bewaring. De beveiliging, zo je wilt, is hetzelfde. Het doet er niet toe door welke omstandigheden je heen gaat. Je hebt dezelfde beveiliging. We gaan nog een geweldig lied zien aan het eind. God die droeg ons voorgeslacht. Dat spreekt ervan. Dat God onze beschutting is. Onze beveiliging is. De beveiliging is hetzelfde. Voor ons allemaal. Van klein tot groot. Doet er niet toe. Hoe oud je bent. Of hoe jong je bent. Doet er niet toe. Als de Heer Jezus je herder is. Als Hij je bewaarder is. Dan zit je goed. Dan is het het allerbeste wat je je kunt indenken. Vers 3 zegt, want ik, de Heere, ben uw God, de Heilige Israëls. Het volk van God, en dat is in dit geval Israël, is voor God heel kostbaar. Dat geldt voor Israël, maar dat geldt ook voor de gemeente. We hebben geen flauw idee van hoe kostbaar wij zijn in Gods ogen. Zijn kinderen, daar is hij heel zuinig op. Ik geef Egypte, Ethiopië en Seba als losgeld in uw plaats. En dan staat er, omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen. Vers 3 en 4, dan staat er hoog geschat, als we dat zo gelezen hebben. Vers 4. Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hoog geschat. En dan staat er, en ik u lief heb. Dat is een factor, die is enorm. Als je weet dat God je lief heeft, dan durf je hem alles te overhandigen. Als je werkelijk gelooft dat Jezus Christus je lief heeft, dan ben je niet bevreesd voor de omstandigheden. De liefde drijft de vrees uit. Band de vrees uit. Het beste middel tegen angst. Dat is de liefde van Christus uitgestort in je hart. Wat doet God? Hij verzamelt Israël. Dat is een heel gedeelte wat we daar zien. In de versen 5 en 6. Vrees niet, want ik ben met u. Ik doe u nakroos van het oosten komen en vergader u van het westen. Dat moet je eens even proberen voor te stellen. En voor ons is dat eigenlijk helemaal niet moeilijk. Je moet eens even zien hoe de Joden terugkeren naar Israël. Zelfs uit de Verenigde Staten komen nu vliegtuigen over met Joden die teruggaan naar Israël. Heel veel verschillende landen. Ik zeg dat het noorden, we hebben het al gezien, geef. Hoeveel zijn er niet uit Rusland gekomen? De voormalige Sovjet-Unie. Geven tot het zuiden, houd niet terug. Breng mijn zonen van verre. Al is het de Verenigde Staten. En mijn dochter van het einde der aarde. De terugkeer van de Joden is een geweldige vervulling van profetie. Hier staat het. En op talloze plaatsen in de Bijbel. Je ziet, God is bezig iets bijzonders te doen. God, zou ik willen zeggen, bemoeit zich met de situatie. En als we ons leven echt in Gods handen gegeven hebben, dan kan ik je één ding garanderen. Dan zal God zich gaan bemoeien met je leven. Waarom? Je hebt hem toestemming gegeven. En ontmoet je dan niet in contact? En ik had de afgelopen weken een situatie. En iemand tegen hem zei, wat bemoei je mee? Dat bepaal ik. Oké, goed. Ik wilde helpen, maar het ging niet. Wat bemoei je mee? En zit er niet een beetje zo in elkaar? Dat iemand op ons afkomt en, ho. Nou, hou er nou rekening mee dat de oneindige liefde zich gaat bemoeien met je leven. Als je eenmaal je leven aan Jezus Christus geeft, dan gaat er wat gebeuren. En kan terugzien op jarenlange ervaring. Door Gods genade alleen. God bemoeit zich met je leven. En als je hem de kans geeft. En hem de kans blijft geven. Ook als er beproevingen komen. Als daar de rivieren zijn. Als je misschien door het vuur gaat. Of door omstandigheden die voor jou onmogelijk zijn. Dan ga je iets merken. Dat hij degene is die jou daarin aan het leren is. En aan het vormen is. De formeerder. Het derde heb ik genoemd. God is niets veranderd. De vers 9 tot 13. God is niets veranderd. Wat is de situatie in Jesaja 43? We proberen dat in grote lijnen te schetsen. Wat is God aan het doen? God roept de volken en Israël op om te getuigen. We lezen in vers 9. Alle volken zijn samen vergaderd, van Jesaja 43, en de naties hebben zich verzameld. Wie onder hen kondigt dit aan en doet ons het verleden horen? Laten zij hun getuigen voortbrengen, opdat zij in het gelijk gesteld mogen worden en men het horen en zeggen: het is waarheid. Gij zijt, luidt het woord van de Heere, mijn getuige en mijn knecht die ik verkoren heb. Dus God roept getuigen op. We hebben nog steeds te maken met de situatie van het volk Israël. Maar hij roept getuigen op. Alle volken worden opgeroepen. En mijn getuigen, zegt hij. Wat zijn de agendapunten? Het zijn de drie stuks. Het is een korte agenda, maar wel heel zwaarwegend. In vers 9. Opdat gij het weet. Dat staat op de agenda. De vergadering. Ze moeten iets weten. Het tweede, en in mijn geloof. Het is één ding om dingen te weten. Het is één ding om dat zelfs gedeelte uit de Bijbel je hart aanspreken. Maar de volgende stap is ook belangrijk. En in mij gelooft. De Bijbel geloven. Dat is het geheim. De Bijbel lezen, daar begint het mee. En de Bijbel tot je hart laten spreken is de beginfase. Maar het echte werk van God begint als ik ga geloven. Als ik hem vertrouw. Als ik het aandurf. Als ik de toekomst aandurf met hem. Hoe moeilijk het er ook uitziet. En de Bijbel waarschuwt ons voor. Het wordt geen gemakkelijke tijd. En we wisten het. Het was niet iets nieuws, toch? In de hele Bijbel vind je toch dat God erover heeft. Dat de eindtijd, en daar zitten we in geloof ik persoonlijk, een moeilijke tijd is. Maar de genade is zo onmetelijk. En die komt beschikbaar door het geloof. Hebreeën 11, die lange lijst met geloofshelden. Met zoveel verschillende getuigenissen en gebeurtenissen. Heeft één ding gemeen. De methodiek is precies hetzelfde. Deze allen, dat is al zo'n tijd. Door het geloof. Door het geloof. Door het geloof. Door eenvoudig op God te steunen. Hem te durven vertrouwen. Hem op zijn woord te nemen. Dat is het tweede punt. Het tweede agendapunt. Het derde agendapunt in vers 10. En inziet dat ik dezelfde ben. Dat is een hele belangrijke. Een hele zware zelfs. Drie punten, drie agendapunten die besproken worden in deze vergadering. De volkeren, de naties en het volk Israël. En in de hele Bijbel vind je dit thema, dat derde punt van de agenda. En inziet dat ik dezelfde ben. Ik zal drie teksten citeren. Maleachi 3 vers 6. Ik, de Heere, ben niets veranderd. Het einde van het Oude Testament. En dan volgt een donkere periode. Tot het Nieuwe Testament. Dat het licht begint te schijnen. De komst van Jezus. Een donkere tijd. Ik, de Heere, ben niets veranderd. In Psalm 102, vers 28. Maar gij blijft dezelfde, dat is een gedeelte wat geciteerd wordt in Hebreeën 1, in het Nieuwe Testament. En de derde, Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden. 2021 en 2022. Dezelfde. En? Hoeveel jaren nog? Tot in eeuwigheid. Tot in eeuwigheid. Dezelfde. En we zingen ervan. Hij is dezelfde nu. Hij is dezelfde nu. Aan de Heer 485. Wat is het? Bij hem is geen verandering. Hij is dezelfde nu. Enzovoort. Christus blijft dezelfde. We weten niet wat dit jaar gaat brengen. En moet dat? Is het nodig? Moeten we alles van tevoren willen weten? Draagt dat bij? Dat is maar de vraag. Eén ding is zeker. God is dezelfde. Jezus Christus is dezelfde. Jesaja 43 grijpt terug naar de geschiedenis van het verleden. Ik ben de Heere. Staat er in vers 11. In vers 12, ik ben God. Vers 13 zegt, ook voortaan ben ik dezelfde en niemand redt uit mijn hand. En er staat een klein zinnetje, wat is heel belangrijk. Ik weet niet ook wat het nieuwe jaar gaat brengen. Het wordt voor sommigen een spannend jaar, denk ik. En ook als gemeente denk ik dat we een stuk voorgang gaan meemaken. Dat is mijn verwachting. En ook voortaan ben ik dezelfde en niemand redt uit mijn hand. Ik werk en wie zal het keren? Wie zal het keren? We staan aan de goede kant. We staan heel stevig in het geloof. We staan vast in het geloof. En die vastheid hebben we gevonden in de genade. Genade en de genade alleen. Mijn vierde punt. Ik noem dat nieuwe vooruitzichten, de versen 14 tot 21. Als God begint te werken, krijgt alles nieuw perspectief. Dan zie ik het weer zitten. Dan leef ik op. Dan fleur ik op. Dan ervaren we waar Jesaja 35 over spreekt in het Vrederijk, denk ik. Eeuwige vreugde op hun hoofden. Niemand ontneemt uw blijdschap, zegt Jezus Christus tegen zijn discipelen. Vers 14 zegt, zo zegt de Heer uw verlosser, de heilige Israëls. Om uwentwil zend ik iemand naar Babel en doe al de Chaldeeën als vluchtelingen afdalen. Dat is naar de schepen waarover zij jubelden. Nou, dit zijn dus de vijanden van Israël, hè, die tekeer gegaan zijn. Vanuit Babel. Zo hemelschreiend dat God zijn toorn ontvlamt over hen. En Jeremia moet zijn profetieën in een boek bundelen en moet die in de, wat is het, de Eufraat, meen ik, werpen. En deze profetieën zullen vervuld worden. Het gaat over Babel. En ze zijn vervuld. Het is gebeurd. Jeremia heeft geprofeteerd na over 70 jaar. Keert het volk terug. Wat gebeurt er met Babel? Het wordt onder de voet gelopen. De Meden en de Persen, dit is geschiedenis, hè? De seculiere geschiedenis. De Meden en de Persen, die lopen Babel onder de voet. En dat gaat in een kwestie van een no time. Er is er veel om daarover uit te wijden. En God verwijst daarnaar. Tegen hier in deze profetie. Wat staat er? Om uwentwil zend ik iemand naar Babel. Vers 14. En doe al de Chaldeeën als vluchtelingen afdalen naar de schepen waarover ze jubelden. Die prachtige vloot. Ze vluchten om weg te komen. God is een krijgsheld. Vers 16. Zo zegt de Heer die door de zee een weg baant. En een pad door machtige wateren. Denk aan de Schelzee. Denk aan de Jordaan. Die wagen en paard doet uitrekken. Dat is de Schelzee. Krijgsmacht en helden. Tezamen liggen ze neer aan de oever als lijken. Ze staan niet weer op. Ze zijn uitgeblust. Als een vlasspit uitgedoofd. Nu komt ons kernvers. Onze kernvers, vers 18 en vers 19. Al die omstandigheden waar Israël doorheen gegaan is. En God haalt de geschiedenis op. En het is goed voor onszelf om de geschiedenis op te halen. Om uit je Bijbel de geschiedenis te halen. Wat is er gebeurd? Wat heeft God gedaan? Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde. En let niet op wat oudtijds is geschied. Onmogelijk, zei je. Onmogelijk in mijn situatie. Dit kan ik nooit meer vergeten. Maar er is een geheim. Om dingen te kunnen vergeten, is er een methodiek, is een medicijn. Dat medicijn is er een alternatief. Heb je zicht? Heb je een vooruitzicht? Nieuwe perspectieven. Zie, lees ik namelijk. Ik maak iets nieuws, zegt God tegen zijn erbarmelijke volk. Ik maak iets nieuws. En hij zegt, nu zal het uitspruiten. En nu gaat het gebeuren, profeteert Jesaja. Zult gij er geen acht op slaan? Want ja, ik geloof het wel. Ik vind het mooi. Ik vind het mooie woorden. Dat zeggen sommigen. Hè? Mooie woorden. Ja, ja. Nee, niet alleen mooie woorden. Het zijn levende woorden. Woorden die geest en leven zijn. Wanneer Jezus over sprak. Waardoor God een werk doet. Dat formeren van God is een scheppend werk. Dat God wat God in onze harten doet. Dat is een scheppingswerk. Andrew Murray heeft dit gezegd. In Psalm 104, een uitleg in het boekje Wachten op God. Dan zegt hij, Psalm 104, de hele schepping, de dieren van het veld. Alles wat zich beweegt en alles wat er is, is geschapen. En dat wordt beschreven in Psalm 104. Maar dan zegt hij, wat God doet in de harten is in wezen nog veel meer. Het scheppende werk van God in het hart van een mensenleven, zegt Andrew Murray. Hè? Ik zeg het niet, ik zeg het na. Ik beaam het voor mezelf. Maar hij zegt, is nog meer dan dat eerste scheppingswerk van God. Wat God door Christus in ons hart inwerkt, dat hij gestalte in ons krijgt, is veel meer dan het begin van de eerste schepping, zegt Andrew Murray. Let niet op wat oudtijds is geschied. Als jij een geweldig vooruitzicht hebt. Als je een fantastische toekomst hebt. En je komt en je hebt achter je een erbarmelijke toestand. Dan is het niet moeilijk om dat achter je te laten. En ik geloof dat het geheim om de dingen los te laten. Het geheim van een overwinningsleven. En de dingen achter je te laten. Waar je toch niet meer mee verder komt. Is een blik op de Heer Jezus. Is je aandacht vestig op Hem. Wat de schrijver aan de Hebreeën leert. Vestigt uw aandacht dan op Hem. Die zulke een tegenspraak van de zondaar en tegen zich heeft gedragen. Opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Vestig je aanblik, je blik op Hem. Richt dag in dag uit in 2022 je aandacht op de persoon van de Heer Jezus Christus. Want Hij is genoeg. Hij is genoeg. Christus. Mijn God, zegt Paulus, zal in al uw behoeften voorzien. Dat zijn heerlijkheid in Christus Jezus. Filippenzen 4, vers 19, meen ik. Mijn God, zegt Paulus, mijn God gaat voorzien door zijn Zoon. Christus is ons geschonken. Gods onuitsprekelijke gave. En Christus is voor ieder van ons genoeg. Leeftijd niet onafhankelijk van de leeftijd. Of je nu 5 bent, of je nu 10 bent, of je 20 bent, of dat je nu 50 bent, of dat je 70 bent, maakt het allemaal niet uit. Of misschien 80, 90. Christus is genoeg. En het, ik ga afsluiten, want de tijd is om. Het eindigt zo leuk, dit hoofdstuk. In de Bijbel vind je zoveel humor. Zuivere humor. Denk niet aan geen vroeger gebeurde. En let niet op wat oudtijds is geschied. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Zult gij er geen acht op slaan? Houd in de gaten. Let erop. Geef het je aandacht. Zoek het in het woord en in de gemeenschap met elkaar en ook als gemeente. En mogen we de Gods genade een zegenrijk jaar hebben. Mogen we groei zien, ook dat jonge mensen op ons afkomen. Zeggen, wat hebben jullie? En ook ouderen. Maakt niet uit, maar ook jonge mensen. Dat is het geheim, als jonge mensen aangetrokken worden tot de persoon van Jezus Christus. Die hebben zo'n wervingskracht. Wat staat er dan, wat lezen we dan aan het stukje? Van het eind van onze pericoop. Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. Het gedierte des velds zal mij eren, staat daar. Jakhalzen en struisen, want ik geef water in de woestijn. Zie je dat? Die jakhalzen. En je moet echt in Israël geweest zijn, in de Negev. Je moet diep in de woestijn geweest zijn, of op de Sahara van mijn part. Maar om daar iets van te snappen, want voor ons klinkt dat eigenlijk helemaal niet. We hebben zoveel water, we moeten vechten tegen het water. Ik worstel en ons zwem. Dat is onze leus. Het zit zo diep in ons, zeker de geboren zeven hier, waar ik bij behoor. Water in de woestijn. Water in de woestijn. Rivieren in de wildernis om mijn uitverkoren volk te drinken. Er is een overvloed van levend water. Stromen van levend water. En de dieren. Oh. Oh. Zag van God verheerlijken, leert, Bijbel zegt, de profeet. En dan geloof ik dat. Het volk dat ik mij geformeerd heb, dat werk wat ik doe in harten en mensenlevens, dat is een formering. Peter schrijft erover. Hè? Over eens niet zijn volk, nu echt een godsvolk. Dat volk zal mijn lof verkondigen. En daar gaat het om. God wil verheerlijkt worden. Door alles wat hij kan en mag doen in onze levens. Mag 2022 een rijk gezegend jaar worden vanuit het oogpunt van de hemel. Tot slot lees ik nog een keer vers 19 van Jesaja 43. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Zult gij er geen acht op slaan? Ja, ik zal een weg in de woestijn maken. Rivieren in de wildernis. Ja, nieuwe perspectieven. Amen.